Innovatieve ondernemersverhalen. Baanbrekend onderzoek. Dit is Impact, tuinbouw en uitgangsmaterialen, de podcast. Over ondernemend onderzoeken en onderzoekend ondernemen, met Glenn van den Burg.
Groener telen, minder chemie en toch voldoende voedsel produceren. In de high-tech kas komt dat steeds dichterbij. Met sterke planten, nuttige insecten, groene middelen en slimme techniek groeit de kas uit tot een gecontroleerd ecosysteem. Is het mogelijk om vruchtgroenten volledig groen te telen in de high-tech kas? En hoe helpt Wageningen onderzoek om planten sterker te maken en de teelt van morgen verder te verduurzamen? Wat gebeurt er als gewasbescherming verschuift van chemisch naar mechanisch? En moeten we de kas van morgen zien als een terrarium met een optimaal klimaat voor zowel planten als nuttige dieren? Deze podcast wordt opgenomen met live publiek tijdens de GreenTech 2026 in de RAI Amsterdam. Het is de eerste die we maken, dus we zijn heel blij dat je luistert.
Wat zijn de uitdagingen van vandaag en de kansen van morgen? Dit is Impact, tuinbouw en uitgangsmaterialen.
Groentelen zonder chemie, het klinkt logisch, maar in de praktijk vraagt het om een compleet andere manier van denken. Niet de bestrijding van ziekte en plagen staat centraal, maar de weerbaarheid van de plant en het evenwicht in de kas. Hoe ver zijn we daarin eigenlijk? Kunnen vruchtgroenten straks volledig groen worden geteeld in een high-tech omgeving? En welke kennis en innovatie zijn ervoor nodig en zijn die vandaag al beschikbaar? We hebben drie leuke gasten in de studio. Ton van Dalen is de gast. Hij is voorzitter van het project 100% Groen Geteeld en directeur duurzaamheid en externe relaties bij Oxin Growers. En Johanna Bakmolenaar is onderzoeker gewasgezondheid bij de Wageningen Plant Research. En mijn vaste tafelgast is er natuurlijk weer Harry Smeits, programmamanager Impact, tuinbouw en uitgangsmaterialen. Harry, fijn dat jullie er allemaal zijn.
Ja, dank je.
Beginnen bij jou, Harry. We zijn er weer, een jaar later. Het lijkt wel niks veranderd, hè?
Het is natuurlijk prachtig om dit jaar ook weer op deze GreenTech een nieuwe serie van onze podcast op te nemen. Het is natuurlijk een mooi event en het is natuurlijk fantastisch dat je hier live met allerlei mensen die hier aanwezig zijn een stuk kennis kan delen van de sector. En laten we met z'n allen vooral ook een beetje trots zijn op de sector. Want groen geteeld is natuurlijk een onderwerp wat vaak niet tot de trots van de sector hoort. Maar uiteindelijk moeten wij heel erg trots zijn op onze sector. Dus het is leuk dat we vandaag aan de slag gaan met innovaties die daarbij helpen.
Ja, deze eerste podcast die we maken heeft eigenlijk de titel 100% groen, hè? 100% green. Wanneer is eigenlijk iets 100% groen?
Ja, dat is een hele leuke uitdaging. 100% groen is natuurlijk in de wereld van is dat we geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. In ieder geval geen chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar wel allerlei organische of diertjes of plantversterkers of allerlei andere toestanden. Voor mij persoonlijk is 100% groen ook als we geen chemische meststoffen meer gebruiken. Maar dat is nog een stap verder, hè? Dus kun je circulaire meststoffen inzetten om de sector nog groener te maken. Maar uiteindelijk gaat het om van hoe kunnen we zo natuurlijk mogelijk telen en hoe kunnen we dat terugbrengen in de kas. Dat is voor mij is dat 100% groen en die 100% mag er af en toe wel vanaf. Want misschien is 80% groen wel meer als genoeg, want we moeten natuurlijk wel rekening houden dat die ondernemers ruimte moeten hebben om te kunnen ingrijpen als het fout gaat. En dat is natuurlijk iets wat op dit moment best lastig is.
Nou staat duurzaamheid best wel onder druk de laatste tijd. Sommige mensen die zeggen zelfs, heb het maar niet meer over. Noem het maar resilience of geef er een ander leuk woord aan. Ik merkte eigenlijk weinig van in die tuinbouwsector. Waarom is groen nog steeds zo belangrijk? Staat het hoog op de agenda?
Nou, het is natuurlijk, we hebben te maken met maatregelen die de retailers aan van onze telers vragen. Die natuurlijk bovenwettelijk zijn. Die dus eigenlijk echt enorme belasting leggen. En daar kan Ton heel meer over vertellen. Dus dat is een ding wat gewoon speelt. En eigenlijk willen onze telers ook duurzaam zijn. Een teler grijpt niet voor zijn lol naar een chemisch middel. Dat doet hij niet, want hij wil zijn gewas optimaal houden. En hij wil zijn crop in balans houden. En chemie geeft altijd een onbalans in een crop. Ja. Dus dat doet hij niet. Dus uiteindelijk is het de natuurlijke houding van een teler, ik wil groen telen. Ja, soms als dat ding helemaal vol zit van luis van voor tot achter, ja, dan moet je wel iets doen als je niet wil dat 10 of 15 hectare van je paprika's naar de galmoeren gaan.
Ja. Dan ben ik wel heel benieuwd of het woord gallemoeren ook door onze AI-vertaler wordt vertaald.
Ja, dat is wel een leuke uitdaging.
Ja, volgens mij heb ik die niet in het lijstje gezet. Ton, jij werkt onder meer, want je doet al natuurlijk, iedereen doet tegenwoordig heel veel verschillende dingen. Bij Oxin Growers, ik heb even gekeken, zijn heel veel verschillende soorten telers bij aangesloten.
Klopt,
heel veel soorten gewassen.
Ja.
100% groen telen, hoe ver zijn jullie daarin?
Nou, als we kijken in de glastuinbouw, hebben we zeker al stappen gezet. Daar zijn we ook met het project 100% groen druk mee bezig. En de volgende stap is natuurlijk ook in de volle grond en in het fruit. En daar zijn de uitdagingen eigenlijk, denk ik, nog groter dan in een kas. Want in een kas heb je een gesloten ruimte. En dan heb je opeens, ja, eigenlijk de natuur die zit om de hoek. Dus je krijgt alles, met alles krijg je te maken als je met een met de volle grond en met het fruit aan het telen bent.
En is het dan zo dat, dat de kassen eigenlijk steeds meer... Want die controle is natuurlijk fantastisch, zou je kunnen zeggen. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, zorg gewoon dat er meer controle is. Dus meer kassen, meer onderglas en minder in de open lucht.
Nou, er is al een beweging, hè, dat er eigenlijk steeds meer de kas in gaat. Je bijvoorbeeld kijkt naar de aardbei. Daar hadden we denk ik 10 jaar geleden nog heel veel in de volle grond. Tegenwoordig komt dat bijna niet meer voor in Nederland. Of het zit in de kas, of het is al beschermd door plastic. Nou, kijk naar sla, dat is eigenlijk ook een product wat je ook steeds meer de kas in ziet komen. Dus ik denk dat er uiteindelijk een aantal producten de kas ingaan. Maar goed, je kan zeggen een appelboom kan je ook onder gecontroleerde ruimte gaan zetten. Maar dat wordt natuurlijk steeds uitdagender.
Ja, alright. Johanna, we laten het maar gelijk noemen. Hè. Die chemie, de minder chemie gebruiken, dat is wat we allemaal willen, maar wat ook best wel ingewikkeld is. Waar begin je überhaupt als je dat echt helemaal wil uitfaseren?
Nou, in de glastuinbouw, daar zijn we natuurlijk eigenlijk al 20 jaar of langer mee bezig, is natuurlijk de basis de inzet van natuurlijke bestrijders. Dus de biologische controle, zoals we dat in Nederland noemen. En dat... Toen we die gingen gebruiken, toen bleek eigenlijk dat als je spuit tegen iets anders, dus bijvoorbeeld tegen een schimmel, dat heeft altijd negatief effect op je biologische bestrijders. En daarom willen alle glastuintelers, denk ik, zo graag van die chemie af. Want je biologische bestrijders, wat toch best een grote investering is, die kunnen eigenlijk alleen maar optimaal functioneren als alles groen is. En dat maakt denk ik de sector zo leuk, omdat mensen dan echt gemotiveerd zijn om te proberen 100% groen te gaan.
Het lijkt me ook heel lastig, want dan investeer je in biologische bestrijders. Dan heb je allemaal nuttige dieren in je kas of buiten rondlopen. En dan is er toch iets aan de hand wat je niet kan oplossen. Dan zul je wel iets van chemie moeten gebruiken. Maar dat is dan weer negatief voor je biologische diertjes die allemaal rondlopen. En die misschien wel de luis op aan het eten zijn of de meid.
Ja. En daarom, dat is zo. En daarom proberen wij met heel veel onderzoeken, vooral heel veel onderzoek te doen naar preventie. Dus dat je niet eerst observeert en dan zegt het gaat bijna uit de hand lopen, laten we iets doen. Maar dat je juist eigenlijk vanaf de start van de teelt al een plan hebt. En dat je zegt we doen dit preventief en als we een bepaalde schadedrempel zien, dan gaan we dit doen. Dus je gaat eigenlijk een hele soort escalatieladder maken van wanneer doe ik wat. En dan die uiteindelijke bespuiting dat bijna alle natuurlijke vijanden doodgaan. Ja, die probeer je eigenlijk dan heel lang uit te stellen. En dat lukt in sommige gewassen echt heel goed. En in andere gewassen komen bijvoorbeeld nieuwe ziekten en plagen. Of zijn er andere uitdagingen dat soms niet lukt. En daar werken we nog steeds aan.
Ja. Ton, als jij nou kijkt naar die kassen de afgelopen jaren. Jij loopt er al een tijdje rond. Wat zijn dan de grootste veranderingen die je hebt gezien in die kassen de afgelopen, laten we zeggen, 5 jaar?
Je ziet inderdaad, er wordt al heel erg gekeken naar wat voor soort substraat er gebruikt wordt. Er wordt ook al heel erg gekeken naar, daar zijn we ook mee bezig, naar de soort bemesting. Want bijvoorbeeld nitraat heeft ook een invloed op, nou, bijvoorbeeld luizen. Want die vinden als een plant heel veel nitraat, dat vinden luizen lekker. Dus dan moet je ook gaan kijken van, kun je op bepaalde niveaus nitraat, kan dat naar beneden? Daar zie je verandering. Nou, je ziet ook de komst en daar zijn we met 100% groen ook mee bezig. Daar is scouten ontzettend belangrijk. Dus daar zie je nu ook de komst van scoutrobots. Die rijden over de buisrail die maken heel veel foto's. En die zien dan op een gegeven moment waar de plagen ontstaan. En dan kan een teler kan heel gericht ingrijpen. Dat heeft nog wel even de uitdaging dat we... Nou, die robots zitten eigenlijk, als ik kijk naar de mens, die scout op 95% zeg maar. En die robots zitten nog op 80%. Dus we moeten eigenlijk nog een stapje zetten. En die telers moeten er ook in gaan geloven. En dat stukje tussen, nou, de technische bedrijven die zeggen het is klaar. De telers zeggen het is nog niet klaar. En dat zouden we graag willen overbruggen. En nou, daar hebben we dan ook die innovatiesprogramma's nodig. En daar hopen we ook dat de overheid ons daarbij gaat helpen. En dat soort ontwikkelingen, robots, die gaan ook gewoon komen.
Ja. Ja, we maken over 2 dagen hier op de Green Tech een podcast over 100% hands-free.
Ja.
Harry, dat is een van de andere 100%, hè, want alles, we doen alles 100% hier in deze dagen. Johanna, er wordt gelukkig ook veel onderzoek gedaan. Jij werkt bij de Wageningen Universiteit en Research, moet ik dat altijd zeggen, want jullie doen altijd allebei. Welk onderzoek helpt die telers om minder afhankelijk te worden van chemie? Wat zie jij dat er onderzocht wordt, ja, zodat we een soort kijkje in de toekomst kunnen nemen eigenlijk?
Wij werken eigenlijk op verschillende thema's. Ik kan wel een paar voorbeelden geven. Een van de onderzoeken die we bijvoorbeeld doen, werd net al genoemd substraat. Nou, een van de dingen waar we onderzoek aan doen is dat als je compost inmengt in substraat, dat je ziet dat bijvoorbeeld ondergrondse ziekten zich langzamer kunnen ontwikkelen. Dat is een van onze projecten.
We hebben ook Waarom is dat dan zo?
Dat heeft te maken met het microbioom, dus de micro-organismen in het substraat. Er zitten ook heel veel micro-organismen in compost. En die micro-organismen in compost hebben vaak een positieve werking. Dus het is moeilijker voor een ziekte om echt in het substraat te landen. Dus dat is één voorbeeld. We doen bijvoorbeeld ook een project over een laser. Dat gaat er eigenlijk over, stel dat je in je escalatieladder zit op het moment van dat je denkt, ja, het is te veel, we moeten iets doen. We hebben nu een project dat je kan kijken of je met een laser insecten op je gewas dood kan maken. Dan hoef je niet te spuiten, maar het is wel ook niet zo specifiek. Dus het is niet dat alleen de bladluizen doodgaan. Je kan daar een beetje in sturen, maar je kan niet helemaal specifiek één ding. Dat zijn bijvoorbeeld ook groene oplossingen.
Maar het is een soort Star Wars apparaat die langs je gewas rijdt. En dan op het moment dat die beestjes ziet waarvan die denkt dat ze niet positief zijn voor het gewas, dan schiet hij ze met een laser dood.
Ja, zover zijn we nog niet helemaal. We weten nu met welke golflengtes we welke insecten kunnen doden. En ze hebben ook gezien dat de laser de blad niet doodmaakt. Dus de bladeren blijven gewoon groen. En zelfs de insecten aan de achterkant van het blad, die worden geraakt. Dus het heeft heel veel potentie. Alleen, zoals al gezegd werd, de robots moeten nog iets verder ontwikkeld worden. Het is nog niet plaatsspecifiek momenteel.
Ja, mijn wenkbrauwen zitten ongeveer aan de achterkant van mijn hoofd. Zo verbaasd kijk ik.
Inderdaad, Glenn, ja. Ik zie het al in het schap liggen. Hè? Produced by Star Wars. Dat zou natuurlijk wel een mooi label zijn in het schap.
Ja. Maar dit zie je, ja, even ik kom niet uit deze sector.
Gelukkig.
Dat is gelukkig voor de sector misschien. Maar dit is ongelooflijk wat er gebeurt. Hè. Dit soort innovaties. We praten met z'n allen in heel Nederland en waarschijnlijk over de hele wereld. Praten we over AI en wat je kan doen met taalmodellen. Maar dit is wel even een niveautje hoger.
Ja, ja.
Wat gaaf.
Ja, zeker.
Super interessant.
En de andere waar we ook nog veel onderzoek naar doen is dus de natuurlijke vijanden en dan vooral preventief. Dus je wil graag die natuurlijke vijanden zo vroeg mogelijk in je kas hebben. En dan wil je ze ook meteen voedsel geven zodat ze zich kunnen vermenigvuldigen. En dat kun je doen door extra planten in de kast te zetten, bankerplanten of door ze bij te voeren. En daar zijn nog wel heel veel meer kennis nodig om dat optimaal te doen.
Ja, want het ingewikkeld is natuurlijk, je hebt geen circle of life in je kas. Dus die dieren die bladluis of wat ze nou ook eten. Ja, op het moment dat er geen bladluis is, dan is er niks voor ze.
Dus dan moet je alternatief eten aanbieden. En voor sommige insecten kunnen we dat al heel goed. Voor sommige natuurlijke bestrijders, maar sommige moeten we dat nog leren.
Ja. Ton, wat zijn de grootste uitdagingen? Welke problemen zijn er nog op te lossen? Want deze sector is niet vandaag begonnen aan het vergroenen. Dat zijn ze al heel lang aan het doen.
Ja, nou, we zien in het project wat wij dan doen, 100% groen, daar zien we luizen is een groot probleem. Als een laser die niet goede luizen zou kunnen doden, zou dat een oplossing technologisch kunnen zijn. We zien wansen, dat is een groot probleem. Het klimaat verandert, dus we krijgen langzamerhand alles wat in Zuid-Europa rondloopt, komt langzamerhand ook naar Nederland toe, zeg maar. Dus dat wordt zeker ook een uitdaging. En we zien nog wel bepaalde schimmels, zoals Mycosphaerella is een schimmel in de komkommer. Dat is ook nog wel een uitdaging als ik kijk naar het project wat we nu aan het doen zijn.
Kunnen we dan ook van die zuidelijke landen die al langer met deze plaagdieren leven, kunnen we daar van leren ook van hun?
Nou, gelukkig, en dat is natuurlijk het mooie ook als je hier rondloopt. De koppers van deze wereld, de rijkszwanen van deze, die zitten wereldwijd. Dus die zien ook vaak dingen aankomen die eventueel ook voor Nederland belangrijk zijn. Dus die kunnen dan ook vrij snel schakelen, gelukkig. Maar we zullen ook best momenten hebben. En daarom zeggen wij altijd van, we kunnen waarschijnlijk niet helemaal zonder die synthetische chemische middelen. Dus we zullen eigenlijk altijd een soort medicijnbox nodig hebben. om uiteindelijk, als dit soort plagen op ons afkomen, en we hebben niet gelijk biologische en technologische oplossing, dat we dan altijd nog die medicijnbox mogen gebruiken.
Ja, voor noodgevallen.
Voor een soort
EHBO-doos.
Ja, zoiets.
Ja. Hoe werkt die samenwerking? Want dat is natuurlijk heel interessant. Hè? Er wordt interessant onderzoek gedaan. Maar dat onderzoek moet natuurlijk wel in de praktijk terechtkomen. Het moet ook betaalbaar worden. Hè? Zo'n laserrobot is natuurlijk... Iedereen denkt gelijk, nou dat wil ik hebben. Prachtig speelgoed. Daar kan je uren naar kijken volgens mij. Ik kan me ook voorstellen dat ding prijzig is.
Ja.
Dus hoe werkt die samenwerking? Zodat er niet onderzoek gedaan wordt naar iets wat eigenlijk onhaalbaar is.
Ja. Nou, we proberen dat natuurlijk steeds meer. Vroeger hadden we de gouden driehoek. Dus het bedrijfsleven, overheid en onderzoeksinstellingen. Nou, tegenwoordig, dat mocht ik vanochtend presenteren, hebben we de Dutch Diamond. Dus dat klinkt
zo.
Dat klinkt best wel indrukwekkend.
Goed. Ja, zeker.
En die Dutch Diamond betekent ook dat we ook naar de maatschappij kijken. Dus we kijken verder dan alleen naar onszelf als bedrijven. Overheid en onderzoeksinstelling. We hebben ook de maatschappij nodig om bepaalde stappen te zetten. Ja, en als we met z'n allen gezond voedsel willen en uiteindelijk ook dat het vrij is van chemische middelen, we zitten op een soort kantelpunt dat we zeggen van ja, we willen voedsel betaalbaar houden voor iedereen, maar als we dit met z'n allen willen, dan denk ik dat het voedsel in de toekomst wel duurder gaat worden.
Ja.
En dat duurder is ook nodig om dit soort ontwikkelingen ook, dat die ook mogelijk blijven.
Johanna, een volledig groene high-tech kas. Stel je voor dat die er over 10 jaar is. Dan mag je even dromen. Je bent een wetenschapper, dat weet ik. Dus het moet allemaal fact-based zijn. Maar je mag even dromen van mij. Hoe ziet die eruit?
Ik denk dat een kas van de toekomst qua glas En niet zo anders is. Dat het gewoon nog steeds een Venlo-kas is, zoals we altijd hebben. Maar ik denk dat vooral op de technologievlak er heel veel zal zijn toegevoegd. Dus dat we inderdaad de monitoring van welke ziekten en plagen er zijn, dat veel meer geautomatiseerd is. Ook dat het klimaat misschien nog beter gestuurd kan worden. Maar daarnaast ook dat er dus meer gewasdiversiteit is. Dus dat je niet... Je hebt wel een monocultuur misschien, maar dan zullen er toch andere planten moeten zijn die helpen om vooral de biologische bestrijders zich thuis te laten voelen in je kas. En dat vergt ook wat ruimte. Dus dat betekent dat er dan ook weer een uitdaging is dat je dus eigenlijk op de rest van je perceel een beetje hogere opbrengst zou moeten hebben. Dus in die zin moeten we ook nog steeds werken aan goede opbrengst. Dat is gewoon iets wat hand in hand gaat. Je kan wel zeggen, we gaan heel hard werken om alles groen te maken, maar je moet ook heel hard werken aan hoge opbrengst. En als je dat kan samenvoegen, ja, dan kan zo'n kas heel erg mooi worden. Ja.
Nou, kortom, er is nog veel te doen, maar de toekomst ziet er rooskleurig uit. Of tomaatkleurig, dat weet ik eigenlijk niet wat we nu moeten zeggen. Dankjewel, fijn dat jullie er waren. Ton van Dalen van Oxin Growers en Johanna Bakmolenaar van de Wageningen University and Research.
In de kas of op het veld, hier gebeurt het echt. Ondernemers met innovatieve oplossingen.
Lang draaide gewasbescherming vooral om chemische middelen. We hebben het er net al over gehad, maar de kas van vandaag ziet er heel anders uit. Nuttige insecten, slimme sensoren, cameratechnologie en nieuwe mechanische oplossingen krijgen een steeds grotere rol. En daarmee verschuift de aandacht van bestrijden naar voorkomen en van ingrijpen naar sturen. Maar hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk en wat betekent dat voor de inrichting van de kas? We hebben 2 nieuwe gasten achter de microfoon staan. Bram Tijmons is CEO en co-founder van PATS. Ik heb even het filmpje gekeken, zou ik zeker doen. Ziet er echt fantastisch uit. Ik ga zo even vertellen waarom dat zo is. Sjoerd van der Ent is ook de gast, director Innovation bij Koppert. Welkom, fijn dat jullie er allebei zijn.
Dankjewel.
Harry, jouw beeld. 10 jaar geleden en vandaag. Hoe ziet gewasbescherming er nu al anders uit? En dan gaan we zo met de heren afpraten over de toekomst.
Nou, laat ik eerst beginnen heren te feliciteren. Want we hebben hier een winnaar van de Innovation Award staan. De Impact Award van de GreenTech.
Wauw.
Bram, gefeliciteerd.
Applausmoment.
Dat is wel een heel mooi moment. Koppert was ook genomineerd hè, met een nieuw beestje. Ik weet al niet meer hoe het heet. Want het zijn allemaal heel ingewikkelde Latijnse namen. Maar top dat jullie er vandaag willen zijn.
Nieuw beestje?
Ja, nieuw beestje. Ja, een nieuwe predator of zo.
Oh, oké.
Die vast uitleggen straks. Over, hè, waarom ziet gewasbescherming vandaag anders uit? Ja, dat is eigenlijk market demand. er is een vraag uit de markt om minder chemie te gebruiken. De consument wil het niet meer, accepteert het niet meer. Aan de andere kant zijn we vandaag de dag ook zover dat we in de laboratorium 10 keer meer zien, of misschien wel 1000 keer meer zien dan 6 jaar geleden. Kijk, laat ik helder zijn, er wordt in Nederland geen enkel product geteeld wat boven de kritische waarde zit die eigenlijk gezond is voor de mens. Dat is al jaren zo. Alleen, we hebben natuurlijk een markt die zegt van nou, we vinden dat wij 10 keer beter moeten zijn dan die kritische waarde. Dan zegt Albert Heijn, doe maar 40 keer. En dat is natuurlijk wat er gebeurt. Er worden steeds meer eisen gesteld. En die eisen maken eigenlijk de middelenkast leeg. Ook middelen worden niet meer toegelaten. En dat geeft ons dat we eigenlijk naar nieuwe middelen zijn. En dan hebben we hier mooie voorbeelden. Hè? De natuurlijke bestrijders, maar ook de technologische bestrijders. En die hebben we hier allebei aan tafel. Ja. Dus dat is ook een hele mooie combi, jongens. Welkom dat jullie er zijn.
Ja, Bram feliciteert. Toepasselijke naam, Pat. Ik dacht, wat is dat nou voor bijzondere bedrijfsnamen? Toen ging ik naar jullie website, toen ging ik naar het filmpje kijken. Nou, ik zal niet beschrijven wat ik zag, want dat ken jij veel beter. Want wat doen jullie?
Ja, bij Pats maken we oplossingen om plagen heel goed te kunnen volgen. Eigenlijk te weten wat ze aan het doen zijn. We zijn ze aan het monitoren, maar we zijn ze ook aan het bestrijden. Ja, en daardoor kijken we naar natuur. Dus we zijn heel erg aan het kijken wat zijn vleermuizen aan het doen. Natuurlijke vijanden. En kunnen we dat nabootsen in de kas? Ja, dus nou, waar komt de naam Pats vandaan? Nou, dat is het kapot slaan van een insect. Eigenlijk een mugje, heel lang geleden. Maar wat wij doen is, we maken vleermuisdrones, vliegen achter het insect aan en hakken ze tot mottenconfetti. Dat is wat jij gezien hebt, denk ik.
Zeker, ja. Je ziet eigenlijk die drone die komt aanvliegen en op het moment dat die dichtbij is, dan gaat hij een beetje scheef en dan gaan de rotoren, heet dat volgens mij, hè?
Gaat hij door de gehaktmolen.
Ja, gaat hij door de gehaktmolen. Ja. Ja, en het mooie daarvan is, er komt geen chemie bij te kijken.
Klopt,
ja. Dat klinkt heel ingewikkeld. Want,
is het ook?
Ja, want een motje of een, ik weet niet wat voor beesten er allemaal vermoord worden door die drones voor jullie. Maar die zijn ook geëvolueerd om weg te gaan van iets wat gevaarlijk voor ze is.
Ja, nee, dat klopt. Het is zeker niet makkelijk. Want allereerst een autonoom systeem in een kas realiseren, wat ook nog eens bijlaat en blijft terugkomen en schoon blijft. Dat is al heel complex. Dat is al echt een moeilijke puzzel om te kraken. Maar ook het jagen op de insecten. Ze zijn niet voorspelbaar. En ze reageren ook in sommige gevallen. Dus niet voorspelbaar betekent dat je milliseconden hebt om bij te sturen. Je probeert een object, je hebt als kind wel eens geprobeerd uit de lucht te vangen. Het is bijna onmogelijk. Je hebt het net nodig.
Probeer maar eens een vlieg gewoon dood te slaan met een vliegenmepper. Dat is al ingewikkeld.
Ja. Nee, dus dat is heel complex, maar het lukt voor bepaalde plaagsoorten. Lukt het eigenlijk al best wel goed.
Ja. Ja. Nou zit ik gelijk te denken, want naast je staat Sjoerd van Ent van Koppert. Jullie zorgen ervoor dat die nuttige insecten, waar we het net al over hebben gehad, dat die überhaupt bestaan. En dat die in grote hoeveelheden bestaan. Dat je ze niet zelf thuis hoeft te vangen.
Ja.
Neem ons daar eens in mee. Want een nuttig insect, dat is een heel breed spectrum, kan ik me zo voorstellen.
Ja.
Je mag lekker dicht bij de microfoon staan, dan horen we je goed.
Nuttig insect, dat is natuurlijk allemaal relatief. Je moet kijken, als je in de schoenen van de teler gaat staan, wat zijn de plaaginsecten waar die specifieke teler last van heeft. En alles wat dat plaaginsect kan onderdrukken, dat bestempel je dan als nuttig insect. Dus we hebben niet alleen insecten trouwens, ook mijten en wat schimmels. Verschillende mijtsoorten, verschillende roofinsecten en verschillende parasitaire insecten die hun eitjes leggen in de plaag van de teler.
Ja, en dan net hadden we het natuurlijk ook al over in het vorige item met Johanna. Ja, dat is leuk, die nuttige insecten, maar als er nog geen probleem is en er is nog niks te eten, dan gaan ze ook heel snel weer dood.
Ja, dat klopt. Wat een ontzettend mooie brug. Ik ben ook heel blij met het antwoord van Johanna net. We zijn ook heel erg aan het inzoomen op preventie. Hè? Je wil eigenlijk voorkomen dat de teler zoveel last heeft dat hij echt denkt van nu moet ik. En dat kon op zich wel. Als je goed de natuur begrijpt, als je goed begrijpt wat jouw nuttige insect of jouw nuttige meid nodig heeft om goed genoeg te kunnen gedijen om in een soort van basisniveau aanwezig te zijn, dan kan je er altijd voor zorgen dat je een standing army hebt staan op het moment dat de plaag binnenkomt.
Ja, en dan als de plaag groeit eigenlijk de verdedigingslinie die groeit mee.
Ja, precies.
En als de plaag weg is, dan gaan ze weer terug naar het niveau van daarvoor.
Precies.
Dat is een beetje het plan.
Ja.
Oké. Over hoeveel soorten hebben we het dan überhaupt? Waar moet ik aan denken?
Wow, dat is een heel goede vraag. Nou, laten we het houden op tientallen.
Oké.
Ja.
En die moet je ook allemaal kweken?
En die moeten we ook allemaal kweken.
En die moet je ook in de kast nog zorgen dat ze op de goede plek terechtkomen. Hoe ziet dat er dan uit? Of ga je dan samenwerken met Pats die dan ook nog een soort helikoptervloot hebben om die insecten uit te verstrooien?
Nou, nog niet, maar hey, dat sluiten we zeker niet uit. Laten we dat vooral blijven verkennen.
Ja, dit is eigenlijk dit is ook business development wat we hier doen.
Ontzettend.
Dat snap je.
Dankjewel voor die brug. Ja. Ja. Nee, maar we werken samen met universiteiten, met onderzoeksinstellingen, maar zeker ook met telers en telersverenigingen. Want inderdaad, alleen al het produceren is een grote uitdaging, maar dan ervoor zorgen dat ze in goede staat bij de klant komen. En dan daar op het juiste moment hun plekje weten te vinden. Ja, en daarvoor hebben we de afgelopen decennia ook samen met de telers wel wat veranderingen door moeten voeren. Dat ze net iets minder snel blad moeten plukken bijvoorbeeld. Zodat er voldoende bladoppervlak blijft waar die nuttige insecten zich ook op kunnen vestigen. En zo zijn er wel wat veranderingen nodig om ons de kans te geven om de teler te helpen.
Ik denk dat er weinig andere sectoren zijn waarbij super high-tech en super ecologie eigenlijk bij elkaar komen. En het is allebei complex.
Ja.
Dat lijkt me zo leuk en ingewikkeld.
Ik wou net zeggen, het is allebei complex, maar allebei ook zo onwijs energiegevend.
Ja. Bram, waarom kunnen jullie nu maken wat je doet met Pats, wat misschien 5 jaar geleden nog niet kon? Wat zijn de enablers die je gebruikt?
Ik denk dat het technologische ontwikkeling gaat natuurlijk razendsnel. Hè? Dus de hardware wordt heel veel sneller goedkoper. AI is opeens overal, dat gebruiken wij ook. Wat we zien is dat doordat je relatief low-cost, high-tech de kast in kan schuiven, dat het opeens makkelijk wordt voor kwekers om sensoren te plaatsen en dingen te gaan meten. Sjoerd noemde het al, maar weten wat zo'n plaag aan het doen is, daar begint het. Ja. Wat doet dat beestje en waarom?
Ja, want laten we dat niet vergeten. Jullie hebben niet alleen maar, jullie hebben ook de verkenners. Dus jullie hebben niet alleen maar de vleermuizen die de boel
We hebben allerlei sensoren die allerlei vliegende plaaginsecten monitoren. En ja, ze zijn er, dat weten we. Maar wanneer wordt nou een insect een plaag? En als je dat kunt aanzien komen, en dat hoeft niet een maand van tevoren, maar als je een paar dagen van tevoren weet, joh, die fase komt eraan en daar hebben we een perfect product van Koppert voor, dan kan het gewoon tijdig bestellen, kan je mensen daarvoor voorbereiden, kan je het gaan plannen in plaats van een reactieve situatie waar we denken, we moeten spuiten met alle gevolgen. Nou, die zijn net allemaal genoemd door alle gasten, van alle gevolgen van dien. En dat is waar we mee helpen. Hè. En met AI kunnen we dus dat soort voorspellingsmodellen maken en gewoon vertellen, ja, over zoveel dagen moet jij scherp zijn en moet je klaar voor staan.
Je noemt even sensoren. Ik zie nog steeds die drones van jullie rondvliegen. Ja. Geldt bij jullie dan dat die drones ook sensoren hebben om die checks te doen? Dus geef mij even het plaatje van die kas. Ik sta naar die kast te kijken, wat zie ik dan voor me?
Nou, de drones die gebruiken we echt wel alleen als vleermuizen om te vangen. Maar daaromheen hebben we eigenlijk een hele infrastructuur met allerlei kleine cameraatjes. En de een kijkt naar het luchtruim, wat vliegt daar allemaal doorheen. De ander kijkt naar een vangplaatje, waar allerlei kleine insecten op afkomen. Dus je moet eigenlijk allerlei sensoren door de kas heen zien, die op de methode die voor die plaag goed werkt, aan het meten zijn. Wat is er gaande? Zijn ze er? Hoe zijn ze zich aan het ontwikkelen? En dat doen ze heel, heel frequent. Hè? Voor kwekers is het heel moeilijk om elke dag te weten wat er met plagen en hans in de kast is. Dat vergt te veel tijd. Dat kan bijna niet. Maar als je van een dichtheid van 1 keer per week meten naar elke dag of per dagdeel meten, ja, dan gaat er een hele box met mogelijkheden open als je kijkt naar biologie. En wij zeggen ook altijd, biologie en chemie, dat is best wel een lastig huwelijk. Spuiten werkt gewoon altijd slecht tegen de biologie, natuurlijk vijand, dat soort dingen. Maar biologie en technologie, dat gaat echt nieuwe mogelijkheden scheppen.
En hoe voorkom je dan dat jouw vliegende vleermuizen, de sluipwespen of de andere nuttige dieren ook denken van, het vliegt, dus ik pak het gewoon.
Pak even mee. Ja.
Krijgen ze dan een soort logo's op?
Nou, kijk, we hebben natuurlijk wel slimme sensoren. Er zit wel wat herkenning achter van, naar welk insect zitten we te kijken. Dus kan je op heel veel manieren kan je dat doen. Maar je kan kijken, hoe vliegt zo'n beestje? Hoe groot is het? Hoe ziet het eruit? Dus we maken daar wel echt onderscheid tussen. Dus we gaan...
Mijn wenkbrauwen gaan weer omhoog.
Ja. Je moet maar eens een keer komen bekijken. Dat is leuk,
geweldig.
Hoor.
Ja, cool. Die combinatie, Sjoerd, van al die verschillende dingen die elkaar helpen. De technologie die heel snel gaat, maar ook alle inzichten. Want dat blijf ik toch ook interessant vinden. Dat we denken dat we de natuur helemaal snappen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Nee.
Hoe zorg je ervoor dat die afstemming goed blijft? Want dat lijkt me voor een teler heel complex. Want iedereen komt weer met wat nieuws. Ja, waar ga ik nou in mee? Wat is er nou goed?
Ja, dat is een ontzettend goede vraag. En ik denk dat we daar helaas de komende tijd gewoon heel hard in blijven leren. We weten nu ontzettend veel. Ik denk dat we dat ieder jaar beter ook kunnen overbrengen naar de sector. Maar ik ga niet pretenderen dat we inderdaad al klaar zijn. Er is heel veel meer inzicht nodig in het microbioom, in alle ecosystemische functies die er normaal gesproken in de bodem plaatsvinden. En waarvan we moeten kijken hoe kunnen we dat ook vertalen naar de substraten die in de glastuinbouw worden gebruikt. Er wordt steeds meer bekend over de planten zelf. Hè. Die kunnen zichzelf ontzettend goed verweren in een natuurlijke habitat. Wat is daarvan overgebleven in de rassen die worden geteeld? En moeten we daar misschien nog wat meer mee?
Ja.
En dan inderdaad ook kijken naar alle biologische hulpbronnen, de mijten, de insecten, de schimmels, de bacteriën. En eigenlijk het beste wat je kan doen is om je heen kijken en begrijpen hoe het in de natuur op elkaar ingrijpt en dat proberen te vertalen.
Ja, wat grappig is dat we, ik weet dat we het in een eerdere podcast ook hebben gehad over planten die gewoon in het water hangen en die helemaal niet meer in de grond zitten. Terwijl net hoorden we ook van Johanna van ja, die compost waar weer allerlei schimmels en nuttige micro-organismen zitten, dit is juist wel weer heel goed voor die planten. Ja, wat moet je dan doen als teler? Ik vind het heel gaaf, want ik hoef er niks mee te doen. Ik hoef alleen maar me te verwonderen. Dat is mijn vak, dus dat is mooi.
Ja, kijk, het is ook een klein beetje wat je wil. Dat is misschien wel makkelijk gezegd. Wat we de afgelopen decennia natuurlijk aan het doen zijn, is aan het proberen om de opbrengst per oppervlakte continu te maximaliseren. En daar sturen we op met kunstmest, daar sturen we op met onze belichting, daar sturen we op met alles. Ook de genetica die uiteindelijk in de plantenrassen overblijft. Daar hangt meestal wel een risico aan. He, als je gaat voor optimale opbrengst, dan is de plant vaak wel weer net iets minder weerbaar. De natuur heeft daar allerlei ecosystemische functies voor. He, samenwerkingen. De plant is een supergoeie samenwerker. Maar moet daar dan normaal gesproken wel wat energie in steken. Die energie kan dan niet gebruikt worden in die optimale opbrengst. Dus daar zit wel een bepaalde balans in.
Kortom, jullie zijn nog niet klaar.
Nee, gelukkig niet.
Bram, als je kijkt vanuit jouw perspectief naar wat er allemaal nodig is in die kas om uiteindelijk richting 100% groen te gaan, want daar hebben we het over. Wat zijn dan de grootste kansen? Waar moet je op instappen? Natuurlijk even op de website van Pats kijken. Die geef ik al eens weg. Hoef je het niet zelf te zeggen.
Nou, ik denk dat als je kijkt naar de biologische oplossingen, die zijn er gewoon voor heel veel plagen al, of die komen eraan. Die worden beschikbaar gemaakt. Dat mag wel wat sneller, denk ik. En maar het tweede is probeer echt technologie. Ja, dat ligt niet aan jullie, hè, trouwens, dat het sneller moet.
Ja, regeltjes
en dat soort dingen. Ja. Maar de technologie, ja, daar is nog zoveel mee mogelijk. En ik denk dat echt terugkomt bij de basis. En dat is, wat zijn die insecten? Wat zijn die plagen? Wat zijn die ziekten? Wat zijn die virussen? Hoe komen die hier? Wat doen ze? Waarom zijn ze er? Wat maakt dat ze succesvol zijn op dit moment in mijn kas? En als we dat weten te ontwaren, en voor bepaalde insecten kunnen wij dat nu, maar we kijken er nu naar 2, 3, zeg maar, waar we dat heel goed kunnen. Ja, als zij al tientallen natuurlijke bestrijders hebben, dan kan je voorstellen hoeveel plagen er tegenover staan.
Ja.
Waar we nog bijna niks van weten, waar je gewoon bijna geen literatuur van kan vinden. De basics. Ik denk dat de basics, als we die goed op orde hebben, dan kan je gaan zoeken naar goede oplossingen. En of die nou fysiek zijn, biologisch, technisch, maakt niet uit. Maar ik denk dat we die kant op moeten.
Bram, wat is jouw advies? Bram, ik heb hem er al net gehad. Sjoerd, wat is jouw advies voor de teler die aan het luisteren is en denkt, ik kan mijn aandacht maar op een aantal plekken kwijt. Ik kan ook mijn investering maar op een aantal plekken kwijt. Wat zou je ze adviseren? Want ja, we gaan richting die 100% groen. Maar die stappen, die moeten dan wel gezet worden.
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, ik zou ze adviseren om aan te sluiten bij een platform wat op zich weer nauw is aangesloten bij 100% groen. Omdat daar juist verschillende stromen bij elkaar komen. De technologische stroom, de biologische stroom. Ook de alledaagse praktijk die zegt van ja jongens, het is allemaal leuk en aardig die mooie droombeelden die jullie hebben. Maar het moet wel betaalbaar blijven. Het moet wel pragmatisch blijven. En dat je wanneer je aansluit bij zo'n groep, he, dat zich hier al mee bezighoudt, dat je zo dicht mogelijk bij de verschillende vuren tegelijk zit.
Ja, dus maak gebruik van alle samenwerkingsverbanden die er zijn, van alle kenniscentra. Zorg dat je daar mee verbonden bent. En dan kun je relatief met weinig
zeker
energie kun je op de hoogte blijven van wat er speelt.
Ja, dan hoef je niet alle wielen zelf uit te vinden.
Ja, alright. Ja. Dankjewel, Bram Tijmons. Gefeliciteerd met je mooie prijs van Pats. En Sjoerd van de End van Koppert.
Je luistert naar Impact. Tuinbouw en uitgangsmaterialen. De podcast.
Ja, tot slot ga ik natuurlijk naar mijn vaste tafelgast om er weer even een mooie strik omheen te doen. Harry Smijts, programmamanager Impact Tuinbouw en uitgangsmaterialen. Harry, jij mag altijd orakelen, dat is altijd leuk.
Ja, ja.
Wat is nou de belangrijkste stap nu richting die volledig groene kas?
Nou, wat je natuurlijk ziet is dat wij anders moeten gaan denken. Ik ben betrokken bij Hightech Heel 2040. Dat is de innovatieagenda van de Federatie van Vruchtgroenteorganisaties. Daar kijken wij, wat zou nu het onderzoeksprogramma voor de toekomst moeten zijn? En een van de programma's die wij daar hebben lopen, en dat is ook een, we noemen dat een disruptive growth company. Dus dat is niet alleen een programma, maar ook een fysieke locatie. Waar we de kas gaan bekijken als een terrarium. Wij noemen dat een kastarium. En ik heb eigenlijk dat vandaag in jouw interview, zonder dat jij het woord weet, allemaal gehoord. Dat betekent, we gaan van biologie naar ecologie. Dus we gaan niet biologisch denken, maar we gaan van ecologie denken. We gaan een combinatie maken tussen die high-tech en die diertjes. We gaan waardplanten inzetten, daar heb ik Johanneke ook al over gehoord. Hè? We gaan ergens in die kas, want dat is een terrarium. Daar staan planten in, daar leven beesten in. En die gaan we combineren. En dan ga je een combinatie krijgen die echt wel dingen kan. Dan ga je dus die beestjes binnenhouden. En je gaat die beestjes ruimte geven in die wereld. En dan kun je hele leuke gekke dingen bedenken. Ik noem hem altijd maar, want dan heb ik alle lachers op mijn hand. Wij gaan slangen inzetten om muizen te vangen in een kas. Kan heel simpel. Dat is helemaal niet ingewikkeld, want een muis is bang voor een slang. Dus die gaat
wij
weg.
Ook, hè, Harry.
Die loopt de kas uit. We hebben één probleem, dat onze Poolse medewerkers ook de kas uitgaan. Dus dat is nog even een uitdaging. Maar uiteindelijk is dat wel de toekomst. Wij moeten als ecologisch naar die kas gaan kijken. En ik noem dan altijd maar, ja, jij zegt van orakel, ik noem dat dan maar een beeldmerk, een beeld wat ik daarvan geschat noemen. Laten we de kas nou eens gaan zien als een kastarium. Dus laten we dat terrarium denken nou eens gaan proberen in die kas te verwerken. Er staan hier ook leveranciers van kleine spinnetjes, heb ik vandaag ook weer gezien. Er is heel veel ecologie op komst, er is heel veel technologie op komst. Want ook in zo'n kastarium, een terrarium is ook technologisch. Daar moeten die scouting robots een rol spelen. Dan moeten die digitale vleermuizen een rol spelen. Dat hele concept bij elkaar brengen. Dat is denk ik de uitkomst voor de toekomst.
En wanneer kunnen we daar in rondlopen? Goed oplettend of er niet een slang langskomt?
Nou ja, daar zullen we nog wel even op moeten wachten. Maar zo werkt dat in Nederland. Maar dus de plannen worden nu wel geschreven. Want we zijn daar wel echt vanuit de vruchtgroenteorganisaties. De kwekers moeten die stap maken. Want ja, die middelenkas gaat dicht. We moeten met elkaar oplossingen vinden om dat op te lossen. En ik denk dat we voldoende componenten hebben. Alleen, hoe brengen ze bij elkaar? Dat hebben we vandaag ook bij alle vier onze gasten gehoord. Hoe brengen we ze bij elkaar om het tot een volgend level te krijgen?
Mooi. Nou, wij gaan dat in ieder geval hier doen op de Greentech. Tijdens deze podcast. Ja. Dank jullie wel dat jullie er allemaal waren. Jij dank je wel natuurlijk voor het luisteren. We maken 3 podcasts. Dit was de eerste tijdens de Greentech 2026. Dus luister vooral ook de volgende. Als je het luistert nadat we dit live hebben gedaan. En dat kan niet anders.
Ja, morgen over water.
Morgen gaan we het over 100% blue hebben. En ja. Dan gaan we het, even kijken, wanneer is het? Donderdag hebben we het over 100%
handsfree.
Handsfree. Dus ja, dan is het ook geen probleem meer om die slang in de kast te hebben, Harry. Want ja,
dat klopt.
Als er geen mensen meer hoeven te lopen, kun je die slangen lekker in gang gaan.
Ja, ja.
Alright, dankjewel voor het luisteren. Meer kun je natuurlijk vinden op de website. En er zijn nog veel meer podcasts, dus ga die allemaal lekker luisteren. Tot de volgende.
Bedankt voor het luisteren naar Impact, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, de podcast. Wil je meer weten? Ga naar impacttu.nl. En abonneer je op deze podcast via je favoriete podcast-app.